Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je meer over weten? Kijk dan eens op sdl.nl/overgang.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen.
Bij ADHD denk je waarschijnlijk aan iemand die druk, chaotisch en snel afgeleid is. En al kunnen dit de kenmerken zijn, de ene persoon met ADHD is de andere niet. Want wat gaat er om in iemand met ADHD? En waardoor ontstaat bepaald gedrag? Om dat beter te begrijpen, duiken we in de eerste aflevering van dit tweeluik in de kenmerken, oorzaken en gevolgen van ADHD. Maar belichten we ook de positieve kanten en de kracht ervan. En daar gaan we het vandaag over hebben met Bianca Boyer. Bianca Boyer is universitair docent aan de Universiteit Leiden, waar zij onderzoek doet naar ADHD en de effectiviteit van behandeling. Ze heeft meerdere behandelprotocollen geschreven voor jongeren met ADHD. Ook is ze eigenaar van psychologenpraktijk Kuin, waar zij als receptpsycholoog veel mensen met ADHD ziet. Ja, Bianca, ik sprak jou ter voorbereiding van deze aflevering. En toen zei je, ik kan echt wel uren over dit onderwerp doorpraten. Waar komt dan die bijzondere interesse in ADHD vandaan?
Oh, dat is een hele goede vraag. Nou, die heb ik eigenlijk al heel erg lang. Ik denk toen ik ging studeren, ik ging psychologie studeren, omdat ik mensen heel interessant vind en waarom ze doen wat ze doen. Ik weet dat ik mijn eerste paper mocht schrijven en die ging over ADHD. Zo dacht ik, nou, dit is interessant. Ik kende ook mensen met ADHD al. Hele leuke mensen. En toen dacht ik, nou, ik wil nu weten hoe dit zit.
Vond je er dan? Wat zag je dan? Of wat merkte je op tijdens het schrijven van dat paper, wat zo opmerkelijk was of interessant?
Nou, ik denk wat ik heel interessant vind, is dat datgene wat er in de DSM staat, hè, ons grote boek met alle stoornissen erin, dat voor mijn gevoel niet de lading dekt. Dus deze mensen zijn zoveel meer dan wat daar staat. En ik merk dat ik me daaraan erger. En dat ik ook denk van, hoe leuk deze mensen zijn, komt daar niet goed in naar voren. Dat klopt ook, hè? Want het is een boek met stoornissen. Dus ja, daar moet vooral in staan wat vervelend is.
Ja, ja.
Maar zelfs dat wat vervelend is, klopt niet precies met wat ik zie in het echt. En toen dacht ik, nou, ik wil het weten.
Toen heb je tanden erin gezet.
Nou en of.
Ja,
ja, ik bijt nog door.
Nog altijd.
We weten nog lang niet alles.
Hey, en jij hebt ook verschillende handleidingen geschreven, waaronder één voor jongeren over plannen. En dan denk ik, dan ben jij in het dagelijks leven vast heel erg gestructureerd.
Ja, ik weet het niet zo goed.
Ben je dat?
Nou, ik ben het en ik ben het niet. Oh. Dus juist omdat ik mijn hoofd lekker chaotisch is en ik heel veel dingen leuk vind, denk ik dat het nodig is dat ik veel plan. Ja, dat zul je straks vast ook horen terugkomen in mijn verhaal over ADHD. Want alle dingen die bij ADHD horen, komen ook voor bij mensen zonder ADHD. En dit is ook iets wat daarbij kan horen. Dat je heel hard gaat plannen, zodat je maar overzicht krijgt.
Ja, dat je die chaos een beetje probeert te bedwingen met een goede structuur.
Ja, dus ik denk als je dan andere mensen zou vragen over mij, dat sommige mensen zouden zeggen, ze is helemaal niet gestructureerd. maar een heleboel mensen ook zouden zeggen, ze is juist heel gestructureerd. Ja, van de buitenkant ziet het er denk ik gestructureerder uit dan van binnen.
Aha, interessant.
Ja.
En over structuur gesproken, laten we dit gesprek eerst maar eens beginnen bij het begin. Namelijk bij de vraag wat ADHD dan precies inhoudt eigenlijk.
Nou, wat het op papier inhoudt, is iets anders dan wat mij betreft wat het precies inhoudt. Dus ik begin even bij het boek, ja, bij de DSM.
Ja, bij de formaliteiten.
Ja, want daar stellen we toch de diagnose op uiteindelijk. Dus in de DSM hebben we onder de diagnose ADHD vallen 2 symptoomclusters. En daarmee bedoelen we eigenlijk groepjes symptomen. En het ene groepje symptomen of de ene cluster zijn aandachtsproblemen. Bijvoorbeeld moeite om je lang te concentreren op een taak. En dan moet ik erbij zeggen, een beetje een saaie taak. Als iets heel erg leuk is, is dat ook voor mensen met ADHD beter te doen.
Repetitieve dingen bijvoorbeeld.
Repetitieve dingen? Ja, repetitieve dingen of hele monotone dingen of hele lange dingen. Waar je dagen mee bezig moet zijn. Het kan ook een gesprek voeren zijn wat je eigenlijk niet zo bijster veel boeit. Dat is ook
in een sociaal opzicht zie je dat dus terug.
Ook in sociaal opzicht zie je dat terug, ja. Maar ook dat je het idee hebt dat iemand niet luistert als je iemand aanspreekt. Of dat iemand als hij iets heel langs moet doen, dat hij dat uit de weg gaat. Bijvoorbeeld door heel lang uit te stellen. Het zijn allemaal dingen die onder die aandachtsproblemen horen. Dingen vaak kwijt zijn, dingen vergeten.
Mm-hmm. Dat heeft dus ook met aandacht te maken. En ik denk dat veel mensen denken dat dat met geheugen te maken heeft.
Ja, dat is interessant. Daar ga ik straks nog veel meer over vertellen.
Oké, dan parkeren we dat even.
Eventjes. Maar dat klopt inderdaad. Dan is er dat andere groepje, symptomen, dat andere cluster. Dat heet hyperactiviteit en impulsiviteit. En hyperactiviteit is met name drukgedrag. Dus in de DSM staat bijvoorbeeld zo'n symptoom, rent rond alsof aangedreven door een motor. Nou, dat is typisch zo'n soort symptoom wat je bij kinderen misschien ziet als ze hyperactief zijn, maar bij volwassenen natuurlijk eigenlijk niet.
Nee.
Heel veel praten, heel druk praten, moeite vinden om dat niet te doen, om dat in te houden. En de impulsieve kant van dat groepje is dingen doen zonder erover na te denken. Dus door mensen heen praten, niet op je beurt kunnen wachten, moeite hebben om in een rij te staan of op je stoel te blijven zitten. Dus die twee samen zijn zo het groepje hyperactief en impulsief gedrag.
Ja.
En allebei die symptoomclusters bestaan uit 9 symptomen. En als kinderen er 6 of meer hebben, van de een dan wel de ander, dan heb je de diagnose ADHD.
Ja.
Bij volwassenen zijn het er 5. Dus als je er dan 5 hebt van de 9. En dan, je hebt dus die 2 groepjes. Je kan dus hebben alleen aandachtsproblemen. Dan noemen ze dat in de volksmond ADD.
Ja.
Je kan alleen
precies. Want dat hoor je vaker, maar dat hoor ik steeds minder vaak.
Ja, het is officieel, in het grote boek met de stoornissen is het niet iets. Dus dan zeggen we, het is ADHD, het inattentieve beeld.
Ja.
En dan heb je het hyperactief impulsieve beeld. Die hebben dus eigenlijk minder aandachtsproblemen, maar die zijn vooral hyperactief en impulsief.
Ja, die hebben meer moeite met die rem.
Precies, ja. En die komt bij volwassenen een stuk minder voor. En dan heb je de combinatie van de 2. Dus dan heb je ADHD, het gecombineerde beeld. En dat zijn eigenlijk de 3 vormen van ADHD die er zijn.
Zoals die in de DSM staan, dus het boek van de psychologen.
Precies, ja.
Maar daar heb jij ook wel andere ideeën over als we het hebben over wat ADHD is.
Ja, wat lastig is dit is wat er in de DSM staat. Nou, dat is ook heus aan de hand. Mm-hmm. Dus dit zijn de dingen die hebben mensen met ADHD. Daar stellen we de diagnose tenslotte op. Maar dat is maar het stukje boven. Zeg maar, als je het hebt over de grote ijsberg en wat we zien boven het water, dan zit het stukje boven het water.
Ja.
Maar er is een heleboel wat daaronder zit. En wat dit gedrag veroorzaakt. En ik vind dat daar veel te weinig aandacht voor is. Daar zou ik heel graag meer over vertellen.
Vertel. Wat is dan die oorzaak precies?
Nou, er zijn er in ieder geval 3. En niet iedereen met ADHD heeft ze allemaal. Maar de eerste is, zijn de executieve dysfuncties, executieve functieproblemen. Dat is volgens mij in andere afleveringen ook al wel voorbij gekomen. Bij autisme zie je die ook bijvoorbeeld. Ook al zijn die net even anders dan bij ADHD.
En wat zou je kunnen uitleggen, toch nog even voor deze luisteraars, wat executieve functies zijn?
Ja, executieve functies zijn eigenlijk de controleprocessen van het brein. Die zitten zo helemaal voor in het brein, in de prefrontaal kwab. En die maken doelgericht gedrag mogelijk. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is de manager van je brein. En daar horen allemaal verschillende vaardigheden onder. Een soort paraplu-term, er valt van alles onder. Waaronder aandacht. Nou, van aandacht weten we bij ADHD, daar hebben ze moeite mee, want daar stellen we de diagnose op. Maar een van de executieve functies waarvan we ook weten dat dat echt anders is bij ADHD dan bij neurotypische mensen, is het werkgeheugen. Je noemde net al het geheugen. We hebben eigenlijk het idee inmiddels dat geheugenproblemen misschien wel nog meer op de voorgrond staan dan die aandachtsproblemen. Maar dat ziet er een beetje hetzelfde uit.
Ah ja, dat is moeilijk te onderscheiden. Het is heel moeilijk in die top van die ijsberg, zeg maar.
Ja, precies. En al die executieve functies die werken op elkaar in. Dus het is heel moeilijk om ze uit elkaar te halen. Maar dat werkgeheugen, dat betekent eigenlijk dat je informatie die je nu nodig hebt, dat je die even in je hoofd kan houden.
Ja.
Dus dat betekent bijvoorbeeld dat als wij nu met elkaar praten, dan moet jij terwijl ik praat eigenlijk ook onthouden wat ik net al zeg of wat ik nu aan het zeggen ben. En als ik dan bijvoorbeeld even stop met praten.
Ja, ik moet weten waar we heen gaan. Ja, ik moet op heel verschillende niveaus dingen onthouden en vasthouden in mijn werkgeheugen.
Ja, ja. Maar als stel dat lukt jou niet, dan ziet dat er voor mij uit alsof jij moeite hebt om je te concentreren op wat ik zeg.
Ja.
Maar eigenlijk betekent dat het heel moeilijk is om dat wat je nodig hebt in je hoofd te houden. En dat zie je erg bij ADHD. En dat heeft dus invloed op echt van alles. Want je moet de hele tijd onthouden waar je mee bezig bent. Of wat je aan het bespreken bent. Of wat je eigenlijk zou moeten doen.
Ja, we hebben het voortdurend nodig.
De hele tijd. Ja, de hele tijd. Nou, en dat werkgeheugen is dus ontzettend belangrijk. Wat ook hoort bij die executieve functies is inhibitie. Inhibitie betekent eigenlijk dat je een soort automatische neiging kan tegenhouden. Dat is eigenlijk het omgekeerde van impulsiviteit, zeg ik dat nou goed? Inhibitie, iets inhouden. Impulsief is iets doen zonder in te houden.
Ja.
Ja, dus ja. Het omgekeerde van inhibitie.
Ja, precies.
Dus het is logisch dat mensen met ADHD daar moeite mee hebben. Maar prioriteiten stellen is bijvoorbeeld ook iets wat moeilijk is. Dat hoort ook bij executieve functies. Wat je dus merkt bij mensen met ADHD is dat eigenlijk alle prikkels die binnenkomen, dat kunnen dus zintuigelijke prikkels zijn. Alles wat je ziet, alles wat je hoort, alles wat je voelt. Maar ook alles wat je denkt, lijkt een hele hoge prioriteit te hebben.
Ja.
Dus als je denkt bijvoorbeeld aan je mailbox en je opent die, je hebt heel veel mails en sommige hebben zo'n uitroeptekentje, weet je wel, van die is echt urgent, die moet je echt, dan klik je daar als eerste op. En dan brein van iemand met ADHD heeft eigenlijk overal uitroeptekentjes bij. Dus dat betekent dat de wereld heel chaotisch is, want het is dus heel moeilijk om te bedenken.
Een grote vloedgolf van prikkels die binnenkomt. Ja.
Dus waar besteed je dan je aandacht aan? Waar ga je je focus dan op doen? Dat is echt ontzettend moeilijk.
Ja.
Dus als je dan dat werkgeheugen hebt, die inhibitie die moeilijk is, de aandacht die moeilijk is, dit is moeilijk. En dan doelgericht gedrag. Dus dan plannen en organiseren. Dat is echt.
Ja, dat kost 3 keer zoveel moeite.
Dat kost echt 3 keer zoveel. Is ongelooflijk vermoeiend.
Ja.
Dus dat betekent eigenlijk dat de wereld heel chaotisch is. En dan hebben we het alleen nog maar voor die executieve functies. Dus dat is nog maar één van die dingen onder de ijsberg. De andere, die ik zelf heel belangrijk vind, is dat het brein anders gemotiveerd is. Dus de motivatie wordt anders
geregeld
in het brein. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het brein van mensen met ADHD heeft een stuk minder of een stuk meer moeite om gemotiveerd te raken. Met name voor saaie dingen.
Ja.
Dus ik kan best, als ik iets heel saais moet doen, wat ik best lang moet doen, kan ik mezelf motiveren om dat toch te doen. Dat is voor een ADHD-brein ontzettend moeilijk.
Ja, waar ligt dat dan aan?
God, dat weten ze eigenlijk niet precies.
Nee, dat is nog niet bekend.
Nee, dat weten we eigenlijk niet precies. Hoe dat nou precies zo is. We weten wel dat in het beloningssysteem in het brein, dat er dus iets anders verloopt.
Ja, die bedrading is anders, dat weten we.
Dat weten we, maar we weten eigenlijk niet wel hoe dat daar dan komt. Maar dat betekent dus dat het heel moeilijk eigenlijk is om je eigen gedrag aan te sturen. Als je niet gemotiveerd bent. Mm-hmm. Tegelijkertijd kunnen mensen met ADHD ook hyperfocus hebben. Dus dat ze zich enorm op iets richten. Dus dan is het brein juist heel erg gemotiveerd, zou je kunnen zeggen. Maar ze hebben zelf niet het knopje om van het ene brein naar het andere te gaan.
Dus die motivatie gaat veel meer in pieken en dalen dan dat ze het zelf kunnen reguleren en sturen.
Ja, en je hebt niet de afstandsbediening.
Nee. Die ben je kwijt.
Die ben je kwijt. Dus dat is heel erg onhandig. Ja. En wat we daar ook van weten, is dat mensen met ADHD dat het veel belangrijker is om een directe beloning te hebben voor wat ze aan het doen zijn. Om gemotiveerd te zijn.
Dus niet over langere tijd of op afstand, maar precies. Wat voor soort beloningen hebben we het dan over?
Nou, bijvoorbeeld, onderdeel van mijn werk is bijvoorbeeld lesgeven. Lesgeven is heel direct belonend.
Ja.
Dus ik doe het en ik heb meteen, nou, als het goed is, tevreden, blije studenten die het interessant vinden.
Ja.
En dat krijg ik meteen terug. Nou, wat ik ook moet doen is artikelen schrijven. Dat is heel, heel veel werk. En dan moet ik heel lang typen achter mijn computer. Dat is nou typisch zoiets waarvan de beloning pas over een hele lange tijd is. Van pas als het helemaal af is en het is de wereld in. En ik kan het vertellen aan mensen. Nou, dan is het pas belonend. Maar toch lukt het mij wel om dat saaie artikel te typen. Gewoon omdat ik iets op de lange termijn belangrijk vind.
Jij kan dat in je hoofd houden, die beloning op lange termijn.
Ja, en ik kan hem voelen ook. Dus het drijft mij ook. Maar voor mensen met ADHD is dat veel minder. Die voelen eigenlijk niet zo de waarde van die beloning op die langere termijn. Dus het is veel belangrijker dat het nu interessant is of nu leuk. Of dat nu iemand zegt, jeetje, dat doe je goed. He, of laat eens zien, goh, super.
Ja.
Nou, dus dat hoort ook een beetje bij die motivatie.
Mm-hmm. En zo zit het leven natuurlijk op dit moment vaak niet in elkaar. Dat je meteen die directe beloningen hebt. Dus dat maakt het wel moeilijk om in deze maatschappij te functioneren. Waarin we vaak een één radartje zijn in een groter proces. In plaats van misschien decennia geleden, waarin je vaker iets deed waar je direct resultaat zag van jouw eigen werk.
Ja, dat is zo. Ja, en wat je ook ziet is dat op het moment dat dat brein wel gemotiveerd is, dat ook meteen die executieve functies veel beter zijn.
Ja, dan gaat alles in één keer meer in werking.
Alles lukt beter. Dus dit is ook waarom het voor mensen met ADHD zelf, maar ook voor hun omgeving, heel moeilijk is om in te schatten wat je nou van iemand kan verwachten.
Ja.
En dit is
zo
waarom
inconsistent.
Ja, dus juffen op de basisschool die zeggen dan al, ja, er zit zoveel in, maar het komt er niet uit. Of ouders zeggen, hè, gisteren lukte het je wel om gewoon je schoenen aan te doen en op tijd bij de deur te staan. Waarom lukt het nou vandaag niet? En mensen zelf ook. Die denken, nou, ik weet dat ik dit kan. Waarom lukt het me nou niet?
Het komt er niet
uit. Ja, dat is ongelooflijk frustrerend voor hun, voor de omgeving. En als je dan niet weet dat de ernst zodanig is dat we het ADHD kunnen noemen, nou, dan is dat heel slecht voor je zelfvertrouwen.
Mm-hmm.
Je weet dus nooit hoe je dat brein aankrijgt en hoe je iets voor elkaar krijgt.
Nee. Oké, dus dat is het gedeelte motivatie eigenlijk, wat anders is geregeld in het brein bij iemand met ADHD.
Ja.
Is dat het dan? Zijn we er dan?
Er is er nog één.
Oh, oké, nou.
Tijdverwerking.
Ja.
Dus het brein, ik heb het steeds over het brein van mensen met ADHD. Dat komt omdat ik het probeer om het een beetje los te trekken van het mens. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
Mm-hmm.
Dat brein is ook het mens. Maar dat brein, dat doet het anders. Dus de tijd wordt anders verwerkt of lijkt anders verwerkt te worden in het brein van iemand met ADHD. Dus dat betekent dat het heel moeilijk is om tijd in te schatten. Als ik tegen jou zeg van, hey, je hebt 10 minuten om deze taak af te maken. Nou, dan kan je een beetje aanvoelen hoe lang 10 minuten ongeveer is. Maar dat is voor iemand met ADHD veel moeilijker. Dus dat betekent dat ze soms het gevoel hebben, als je zegt, je hebt 10 minuten hiervoor. Dat ze denken, oh, dan moet ik echt supersnel nu aan de slag gaan. Maar dan misschien wel allemaal fouten gaan maken, omdat ze zo hard aan het werk zijn.
Ja.
Nou, dat ze het niet meer nauwkeurig kunnen doen. Maar het kan ook juist het omgekeerde betekenen. Dat ze denken, oh, 10 minuten, oh, dan heb ik nog alle tijd. Oh, dan ga ik nog even hier iets anders doen. En dan raken ze afgeleid. En dan krijgen ze dus die taak vervolgens niet voor elkaar. Dan komen ze ineens tijd tekort. Dat is ook wel een belangrijk onderdeel ervan.
Dat gedeelte ken ik wel een beetje. Dat ik ben altijd veel te positief over wat ik nog bijvoorbeeld binnen een uur kan doen. Dan denk ik, oh, dan kan ik dan dit nog wel even doen en dat. En dan kan ik nou, misschien 3 van die 5 taken die ik had bedacht voor mezelf, kan ik dan uiteindelijk doen. En dan moet ik aan het einde alsnog haasten.
Ja, precies. Ja, precies.
En het komt
of
meestal
kom je
wel
toch
goed,
te laat.
Maar het gaat er niet in.
Nee.
Het uur klinkt zo lang, maar dat is zo om.
Ja, en dat is ergens kan dat dus heel optimistisch zijn. Van 10 minuten, nou, ik kan nog van alles doen.
Ja.
Maar ja, dat komt dan heel onhandig uit eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, nee, uiteindelijk zet je jezelf alleen maar onder druk.
Ja. Ja.
Maar ja, je wil gewoon veel doen in een korte tijd.
Ja, ja. Dus doe het dan nog maar goed.
Oké, dus dat is dat stukje tijdsbeleving, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Dus
ja.
Er zijn 3 onderliggende mechanismen die te maken hebben met de uiting eigenlijk van die ADHD.
Ja.
En hoe vaak komt het nou voor op dit moment?
De stoornis ADHD?
Ja, de stoornis.
Ongeveer 3-5% van de bevolking.
Oké. Okay. Ja. En wanneer spreek je echt van een stoornis? Dus wanneer krijg je die diagnose? Want ik denk dat veel mensen denken, oh, die dingen komen me wel bekend voor, of een aantal daarvan.
Ja.
We hebben het er al over gehad dat je een aantal van die symptomen moet hebben van het lijstje.
Ja.
Maar heb je, dan ook meteen een stoornis?
Nee, dan heb je niet meteen een stoornis. Ja, nee, dat klopt. En het is inderdaad zo dat waarschijnlijk de meeste mensen die dit horen, bij bijna alles wat ik omschrijf, denken, oh, dat heb ik ook wel eens.
Ja.
Hè? Dus, terwijl de ernst bij ADHD echt groter is. Sowieso moet er worden voldaan aan de hoeveelheid symptomen. Dus bij volwassenen 5 van ofwel aandacht ofwel hyperactiviteit, impulsiviteit of allebei. Bij kinderen 6. Daarnaast moet er ook echt last van zijn.
Ja, dat is een hele belangrijke.
Dus wat we dan als psycholoog lijdensdruk noemen. Er moet echt lijdensdruk zijn. Op 2 of meer domeinen. Dus dan bedoelen we school, binnen de familie, in sociale relaties, bij sporten. Dus er kunnen natuurlijk een heleboel vlakken zijn waar je er last van kan hebben. Dus het moet echt bij 2 of meer zijn.
Ja, dus als je er zelf geen last van hebt, maar je herkent jezelf wel als persoon in deze symptomen, heb je het nog niet per se. Als je goed functioneert.
Nou, nog niet per se. Maar stel dat jouw omgeving er wel zodanig last van hebt, dat je heel veel ruzies hebt of geen vrienden eraan overhoudt.
Mm-hmm.
Hè, dan zou je kunnen zeggen, jij hebt er zelf misschien geen last van. Maar misschien kom je er dan toch nog aan.
Ja, precies. Want ja. Er is eigenlijk lijdensdruk van buitenaf.
Dat kan ook.
Ja.
Dat kan ook. Ja, en uiteindelijk wordt dat ook jouw lijdensdruk.
Ja.
Ja, en op dit moment staat er ook nog in de DSM dat je die symptomen voor je 12e jaar al gehad moet hebben. Dus dat betekent dat er ook helemaal wordt nagevraagd als de diagnose wordt gesteld. Je wil echt heel graag ook weten hoe het in de kindertijd was. En toen moet je er ook al last van gehad hebben.
Ja, want je kan het niet later in je leven krijgen.
Nou, daar is discussie over.
Oh ja?
Ja, dat is ongelooflijk interessant. Maar daar zijn de grote experts nog niet helemaal uit. Ja, dus er blijkt een groep mensen te zijn die in de volwassenheid pas de symptomen krijgen. En de vraag is of ze ze echt dan pas krijgen. Of dat die symptomen er de hele tijd al waren. Maar dat ze gewoon
nog niet hadden gemanifesteerd.
Ja, of ze zodanig intelligent waren. Of vindingsrijk. Mensen met ADHD zijn over het algemeen heel vindingsrijk. Dat ze daar allemaal oplossingen voor hebben kunnen vinden. En een heel eind zijn gekomen. Maar dan op een gegeven moment in de volwassenheid toch zo'n moment komt dat niet meer lukt.
Nee.
En ja, dan heb je er daarvoor geen last van gehad. En je omgeving ook niet. Maar dan was het er eigenlijk wel al. Alleen heb je het heel mooi opgelost.
Ja, die onderliggende mechanismen, die waren er al wel.
Ja, ja.
Ja, want hoe zit dat? Het is wel gedeeltelijk erfelijk, toch?
Het is wel gedeeltelijk erfelijk. Het komt ook voor in families met autisme. Dus het kan ook zijn dat er een opa autisme had en een ouder wel symptomen van ADHD had, maar niet zodanig dat er ook een diagnose was. En dan vervolgens kinderen ADHD hebben. Andersom kan ook. Dus die twee hebben wel iets met elkaar te maken daarin. Ja. Oh, maar ik moet nog even terugkomen op de diagnose ook.
Ja.
Want die symptomen moeten er ook nog langere tijd achter elkaar zijn. Dus ze moeten tenminste er 6 maanden zijn. En ze moeten niet verklaard worden door een andere stoornis. En dat kan ook heel goed. Want er zijn een hele hoop stoornissen waarbij je moeite hebt om je te concentreren.
Mm-hmm.
Hè, ja. Dus trauma, depressie.
Burn-out.
Oh, mooie burn-out. Ja. Ja. Of stressoren in je omgeving.
Mm-hmm.
Ouders die in scheiding liggen.
Ja. En vaak als je die dingen dan zou weghalen of die stoornis of je herstelt, dan kunnen deze symptomen die lijken op de ADHD-symptomen ook gewoon verdwijnen. En dan kan je deze diagnose niet stellen.
Nee.
Dus het moet echt los van andere stoornissen zijn.
Ja.
Ja.
Of erbij. Ze kunnen ook tegelijk bestaan.
Ze kunnen ook tot uiting komen omdat iemand al een lange tijd worstelt met ADHD.
Precies,
en
precies.
Dat misschien nog niet gediagnosticeerd is.
Ja.
Want op wat voor momenten komt die ADHD nou vaak aan het licht? Voor soort momenten in het leven krijgen mensen nou last van die symptomen?
Nou, een gedeelte van de mensen met ADHD heeft dat al op de basisschool. Zodanig last dat mensen naar een psycholoog gaan voor een diagnose of willen weten wat er aan de hand is. Heel vaak zijn dat de kinderen die ook hyperactief en impulsief zijn, want daar hebben juffen en meesters het meeste last van.
Ja,
in
dat
de
is
klas.
Ook het meest duidelijk zichtbaar natuurlijk.
Ja, dat is veel meer zichtbaar. En vaak zijn de dromers die toch wel uiteindelijk mee lijken te komen, daar heeft niemand last van. Hè, die hobbelen wel een beetje mee met de groep. Die vallen het minste op. Die krijgen het minst vaak nog de diagnose al op de basisschool.
Mm-hmm. Waar hebben die dan toch, als je terugkijkt op de basisschool, al last van?
Waar ze wel al
last van? Ja, die dromers, ja.
Nou, dat ze informatie missen op school. Of dat ze moeite hebben met vrienden maken, omdat ze daarin ook veel informatie missen. Of op een ander tempo nadenken of bewegen of met andere dingen bezig zijn dan mensen zonder ADHD. Ja, maar ja, dan is het meer hun eigen dromerigheid. Dat ze denken, nou, ik zal toch vooral uit het raam te kijken.
Ja.
Dan dat je zegt van, nou, er liep van alles mis. Tenzij het ook al zodanig is dat ze niet meer meekomen met de stof.
Nee, precies. Dan wordt het weer extern zichtbaar.
Dan wordt het weer zichtbaar, ja,
maar meestal
precies.
Is het in het kind zelf dat er dingen gebeuren waardoor ze een beetje gaan achterlopen, de dromers.
Ja.
Of net niet helemaal mee kunnen komen op sociaal gebied.
Ja.
Dus dat is de basisschoolkindertijd.
Ja, of dat ze bijvoorbeeld bij wat je vaak ziet, is dat het ochtendritueel thuis, maar ook het avondritueel met naar bed gaan, dat het dingen zijn die ingewikkeld kunnen zijn. Dus als iemand heel erg dromerig is, dan moeten ouders dus 1000 keer zeggen, ga nou je schoenen aandoen, ga nou je tanden poetsen, heb je boter allemaal op. En dan kan het ouders dus wel opvallen dat iemand dromerig is en daardoor niet meekomt in de ochtend.
Ja, niet echt vooruit te branden is.
Nee.
Oké, dus dat is echt de kindertijd.
Ja.
En zijn er nog andere momenten in de levensloop, zeg maar, waarop het gaat opvallen misschien?
Ja, nou en of. Er is een hele groep die op de middelbare school juist heel zichtbaar wordt. Vaak zijn dat dan de dromerige types. Die op de middelbare school toch gaan achterlopen op school. Merken dat ze de stof niet kunnen bijbenen. En vervolgens is er eigenlijk, naarmate mensen verder ontwikkelen, ieder moment dat er extra dingen bijkomen in het leven, is weer een moment dat ADHD kan gaan opvallen. Dus het kan zijn dat iemand ook de middelbare school goed doorkomt, ook al heeft hij ADHD, maar op het moment dat ze gaan studeren, dan wordt er eigenlijk een nog groter beroep gedaan op die executieve functies. Want hoe ouder je wordt, hoe meer je zelf moet plannen en organiseren in het leven.
Tot de middelbare school is die structuur nog wel aardig aangebracht over het algemeen.
Ja, maar wel veel minder dan op de basisschool.
Ja, precies. Dus dat kan al een struikelblok zijn. Maar als je dan zou gaan studeren, dan valt er nog meer van die structuur weg.
Ja. En je moet het dus steeds meer ook op je eigen motivatie doen. Nou, dat is dus precies een probleem. Nou ja, en vervolgens zou je zelfs die studie nog door kunnen komen. Maar bijvoorbeeld, en dan ga je natuurlijk op jezelf wonen. Moet je nog meer zelf organiseren. Is ook al behoorlijk pittig. Dan kan het ook nog zijn dat je op het moment dat je pas kinderen krijgt, nou, moet je nog meer executieve functies hebben. Want dan moet je dus het leven voor jezelf en je hele gezin zien te organiseren.
Een grote multitask. Precies. Een wedstrijd.
Dus eigenlijk gaandeweg die hele levensloop kan het nog boven tafel komen. Alleen vaak zie je het op het moment dat er ineens een hele berg extra executieve functies en motivatie nodig zijn.
Ja, ja. Dus door de omstandigheden die steeds meer gaan vragen, wordt eigenlijk dat onderliggende mechanisme wat niet altijd helemaal werkt, wordt blootgelegd.
Ja.
En daardoor komen worden die symptomen ook erger.
Ja.
Hoe verschilt ADHD in de kindertijd ten opzichte van de volwassenheid?
Nou, de symptomen van ADHD die veranderen eigenlijk mee van de kindertijd naar volwassenheid. Wat je ziet is dat de aandachtsproblemen eigenlijk gelijk blijven. Maar dat de symptomen van hyperactiviteit en impulsiviteit, zoals ze in de DSM staan, moet ik erbij zeggen, dat die afnemen. Dus wat ik net zei, van rent rond alsof aangedreven door een motor. Ja, dat is niet passend bij de volwassenheid. Nee. Ook al zou je dat bij een jongetje van 6 nog best voor je zien. In de volwassenheid zie je dat niet meer.
Nee.
Vaak.
Nee, niet
algemeen.
In die vorm. Wel in een andere vorm.
Nou, wat je heel erg hoort van mensen met ADHD is dat de onrust die eerst lijfelijk was en heel zichtbaar was, dat die nu in hun hoofd zit.
Ja, ja.
Dus dat brein rent nog steeds rond alsof aangedreven door een motor. Mm-hmm. Alleen dat is niet meer zichtbaar aan de buitenkant. En ik vind het daardoor voldoen mensen af en toe niet meer aan de diagnose officieel tegen de tijd dat ze in de volwassenheid zijn gekomen. Dan komen ze er gewoon niet meer aan, zoals het in de DSM staat. Terwijl eigenlijk we er steeds meer achter komen dat het een stoornis is die heel vaak niet weggaat.
Nee.
Dus van de kinderen met ADHD voldoet in de volwassenheid nog 70% echt aan de diagnose. Maar die andere 30, daarvan weten we eigenlijk wel dat die onrust in het hoofd en het chaotische gevoel en al die prikkels, dat dat nog wel blijft. En dat ze daar ook last van blijven houden vaak.
Ja, ja. En ja. Dat je er misschien wel in je volwassenheid beter mee leert omgaan. Of er misschien een manier voor hebt gevonden, maar... Ja, dat onrustige, dat aangedreven door motor, zeg maar, ja. dat is er.
Dat wel blijft. Ja. Ja. Ja, en de context maakt ook enorm uit. Dus als jij thuis in een hele gestructureerde omgeving opgroeit, omdat je ouders heel gestructureerd zijn, of je had leerkrachten die dat heel erg waren, dan komt die ADHD ook minder tot uiting. Dus op het moment dat jij ook als volwassen persoon met ADHD een partner kiest die heel geordend en gestructureerd is, nou, dan zou het kunnen dat je er daar helemaal niet zo heel veel van merkt. En op het moment dat jouw partner ook, lekker druk en chaotisch is, dan zou het kunnen dat je veel meer merkt van je ADHD of er veel meer tegenaan loopt. De context is ook heel erg belangrijk daarbij. Ja.
En is er een verschil tussen mannen en vrouwen? Vaak hoor je dat het bij vrouwen later aan het licht komt, maar ook dat het zich anders manifesteert. Hoe zit dat?
Ja, er is een verschil tussen mannen en vrouwen. En nou ja, dat geldt ook eigenlijk voor alles wat ik zeg, maar ik overgeneraliseer natuurlijk, want iedere persoon met ADHD is anders. Maar als je over het algemeen kijkt naar mannen en vrouwen met ADHD, dan zie je dat mannen met ADHD vaker, in ieder geval in de kindertijd, dat hyperactieve, impulsieve gedrag laten zien dan vrouwen. Dus vrouwen hebben vaker dat aandachtsgestoorde subtype of inattente beeld. Dus die vallen vaak minder op de basisschool. Die krijgen dus ook minder vaak de diagnose al op de basisschool dan jongens. Daarnaast is het zo dat mensen met ADHD vaak comorbide problemen ontwikkelen. Dus stoornissen die ermee samengaan of ervanuit ontwikkelen soms ook. En dan zie je dat bij jongens dat vaak meer de externaliserende stoornissen zijn, zoals gedragsproblemen of agressie, verslaving. Terwijl bij de meisjes het vaak meer de internaliserende problemen zijn. Dus faalangst, sociale angst, depressie. Mm-hmm. Dus daarin verschillen zij ook van elkaar. Ja.
En betekent dat dan ook dat het bij vrouwen later aan het licht komt?
Vaak wel.
En hebben ze dan ook al andere manieren ontwikkeld om met die ADHD om te gaan?
Vaak komt het veel later aan het licht dan bij jongens. Ik bedoel, dit is ook het verschil tussen de ADD, alleen de inattentieve problemen, en als je ook hyperactief en impulsief bent. Maar dat is dus ook bij meisjes zo. Dat het daardoor later aan het licht komt. En wat zei je daarna?
Ja, of ze dan beter, of ze al manieren hebben ontwikkeld om daarmee om te gaan, dat vroeg ik. Ja.
Nou, dat zou wel kunnen. Bij meisjes zie je vaker een soort hele perfectionistische copingstijl. Dus dat ze zodanig chaotisch voelen dat ze heel erg hun best gaan doen om de orde en overzicht te houden. Mm-hmm. Maar zich daarbij ook in details kunnen verliezen. Dus de meisjes die ik zie in de praktijk bijvoorbeeld, die kunnen dan prachtige huiswerkschema's hebben bedacht. En dat met allerlei kleurtjes en mooi. Het ziet er dan helemaal perfect uit. Maar daar zijn ze dan eindeloos mee bezig geweest in plaats van dat ze hun huiswerk gingen maken.
Ja. Dus je verliest je dan in het middel in plaats van...
Ja, precies.
Dat je werkt
naar
het doel. Ja.
En het is grappig, want perfectionisme voelt niet als iets wat bij ADHD hoort. En dat klopt ook, er hoort er niet bij. Maar het is wel een manier om ermee om te gaan. Van mm-hmm. Ik probeer al die touwtjes heel krampachtig strak vast te houden, zodat ik niet de hele boel uit mijn handen vliegt, zeg maar.
Nee.
En dat zie je vaker bij meisjes dan bij jongens.
Ah, ja.
Ja.
Ja, maar dan noem je meteen al iets wat je in eerste instantie niet verwacht bij ADHD. Perfectionisme. En zijn er nog andere kenmerken die je vaker tegenkomt bij mensen met ADHD die niet op het lijstje staan, zeg maar, van de ADHD-criteria in de DSM?
Ja, nou zeker. Een van de dingen die ik enorm mis in de DSM en meerdere mensen met mij, is de emotieregulatie. Het wordt steeds duidelijker en steeds bekender dat mensen met ADHD echt veel meer moeite hebben om hun emoties te reguleren. Ze reageren met veel meer emoties op prikkels. Maar dat kan ook heel plotseling gaan. Dus het is alsof er een soort emotieknop in hun brein zit en dat kan ineens omslaan. En dat betekent dus ook dat zeker bij volwassenen met ADHD dat je bij mensen die enorm overprikkeld zijn met ADHD, dat er van de buitenkant geïrriteerd of bozig uit kan zien. Omdat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het leven op dat moment zoveel is,
ja.
Dat ze in een soort norsigheid belanden. In een soort bozigheid. Dan is eigenlijk gewoon het allemaal te veel.
Ja,
op dat
die
moment.
Emmer zit als het ware gewoon te vol.
De emmer zit te vol.
Ja. En ja, dan alles wat dan nog binnenkomt, dat is dan de druppel.
Ja, en het kan dus een heel klein iets zijn.
Ja.
Voor iemand die daarbij is, dat je denkt, hè, maakt dit nou dat die knop ineens omvliegt? Dat lijkt dan onredelijk. Nou, het is misschien ook onredelijk, maar dat doet dat brein dus. Er is ook over die knop geen controle.
Nee, maar daar is natuurlijk wel iets aan vooraf gegaan dat zich heeft opgebouwd. Maar dat was voor anderen niet zichtbaar, waardoor in één keer die omslag heel plotseling lijkt.
Ja, ja, zo is het. Ja, ja zo
en
is het.
Dat heeft natuurlijk ook wel effect op relaties, lijkt me.
Nou, en of. Ja, dat kan dus echt heel lastig zijn voor de omgeving.
Ja. Oké, dus die emotieregulatie is nog iets wat jij mist in het lijstje.
Ja.
Zie je nog andere dingen bij mensen met ADHD?
Nou, waar ook nog helemaal niet zoveel aandacht naartoe gaat, maar waar ook nog niet heel veel over bekend is, is iets wat de positive illusory bias heet.
Daar heb ik echt serieus nog nooit van gehoord.
Nee, dat is wel heel interessant hoor. Het is namelijk zo dat mensen, met name kinderen met ADHD, maar ook bij volwassenen komt dat voor, dat die zichzelf kunnen overschatten. En we weten eigenlijk niet waarom dat zo is. Het is niet zo dat mensen met ADHD denken dat ze dingen beter doen dan andere mensen. Maar ze denken dat ze dingen net zo goed doen als andere mensen. Terwijl dat feitelijk vaak niet zo is. Nou ja, en ik zeg vaak, dat klopt niet. Maar als op het moment dat ik jou een taak geef, bijvoorbeeld een werkgeheugentaak. Mm-hmm. En jij bent neurotypisch, je hebt geen ADHD. En iemand met ADHD doet ook die werkgeheugentaak. Dan is er een hele goede kans dat hij die taak minder goed doet. En als je dan achteraf vraagt, hoe heb je die taak gedaan, hoe denk je? Dan denkt diegene met ADHD dat hij het net zo goed heeft gedaan als iemand zonder ADHD. En dat is dus eigenlijk een zelfoverschatting. En dat is best lastig, want dat betekent dus dat mensen met ADHD soms niet zo goed doorhebben dat iets niet goed gaat.
Dat het nog niet op niveau is, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld.
Ja, een bepaalde taak.
Ja, ja. En dat is best wel ingewikkeld.
Ja.
En ook niet leuk.
Nee.
Want dat betekent dat soms dus dat jij denkt, als je ADHD hebt, je hebt iets gedaan, dat je denkt, nou, dit ging prima toch? En dat je dan ineens toch te horen krijgt dat dat niet zo was.
Ja, dat je dan die feedback krijgt waar je helemaal niet op had gerekend.
Nee. Nou, dat is natuurlijk ontzettend frustrerend en vervelend en verdrietig ook soms.
En als je dat dan ook vaak te horen krijgt terwijl je het niet verwacht, mm-hmm. heeft dat dan ook weer invloed op iemand met ADHD? Ik kan me ook voorstellen dat je daardoor... Ja, dat je daardoor onzeker kan worden. Van, kan ik dan nog wel vertrouwen op... mijn eigen beoordelingsvermogen van hoe ik het doe.
Nou, dat klopt ook. Ja, dat klopt. En dat is ook het flauwe van dat brein. Ze hebben zelf heel weinig controle over wanneer dat brein optimaal presteert en wanneer niet. En als je dan ook nog niet helemaal aanvoelt of je dat nou hebt gedaan of niet, ja, daar word je dus heel onzeker van. En dat kan ook heel erg op je zelfvertrouwen werken. Dus je ziet ook dat naarmate mensen met ADHD ouder worden, dat er een grotere kans is op een negatief zelfbeeld daarbij. Want hoe moet je nog op jezelf rekenen? Als dingen misgaan de hele tijd. Terwijl jij wel de hele tijd echt je best doet.
Ja.
Want daar zit het hem niet in.
Ja. En ze hebben natuurlijk al meer negatieve boodschappen gekregen. Negatieve feedback. Dingen zijn mislukt. Terwijl ze wel ontzettend hun best deden.
Ja.
Dus dat gaat op een gegeven moment natuurlijk wel knagen aan je zelfvertrouwen. En aan je zelfbeeld.
Ja.
En mensen denken misschien ook dat je niet genoeg je best doet. Terwijl daar zit het hem niet in.
Nou, en dat is
dat
zo
je
flauw,
lui
hè?
Bent.
Ja. Zo ziet het er soms uit. Dus als ik zeg dat brein is niet zo gemotiveerd. Hè, dan bedoel ik niet het mens is niet gemotiveerd. Alleen tegelijkertijd ziet het er soms wel zo uit.
Ja.
Dus dat brein gaat niet aan. Nou, dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je te laat komt op een afspraak. Nou, voor degene die daar op jou zit te wachten, maakt dat misschien een ongemotiveerde indruk. Nou, en jouw brein was misschien ook ongemotiveerd, maar vaak zie je dat het mens heel graag op tijd wilde komen.
Ja. Maar het kost jou 10 keer zoveel moeite als iemand met een neurotypisch brein. Dus iemand met een brein zonder ADHD.
Ja.
Ja. En al deze ADHD-symptomen hebben ook gevolgen voor je in het dagelijks leven. En misschien ook voor mensen in de omgeving. Wat zijn die gevolgen als we het hebben over school, werk, vrienden, liefde? Financiën misschien zelfs?
Ja, nou die zijn heel uiteenlopend. Als je bedenkt dat die executieve functies lastig zijn, motivatie lastig is, die tijd moeilijk verwerkt, er heel veel emoties zijn, En het soms moeilijk is om in te schatten wat je nou eigenlijk goed doet en misschien wel niet goed doet of niet handig doet. Dan kan natuurlijk heel erg veel consequenties hebben. Misschien is de duidelijkste school. Mm-hmm. Je moet je hoofd erbij hebben. Je moet je huiswerk kunnen maken om mee te komen. En wat je dus ook ziet is dat mensen met ADHD nou vaker blijven zitten. Vaker lagere cijfers halen dan andere kinderen in de klas. Hè, over het algemeen genomen.
Ja.
Ook lagere cijfers halen dan dat ze eigenlijk zouden kunnen.
Ik kan zeggen, want dat heeft dan niet zoveel te maken met hun capaciteit of hun intelligentie. Maar ze worden gewoon tegengehouden door dat brein dat tegenwerkt.
Ja. Ja, het is alsof je dan de hele tijd tegen de stroom in aan het zwemmen bent eigenlijk. Je ziet dus ook de mensen met ADHD vaak op een lager schoolniveau zitten dan ze eigenlijk zouden kunnen. Je ziet ook dat ze vaker van school afgaan. En ook moeilijker is om een baan te vinden die past bij wat ze eigenlijk kunnen.
Ja, ja.
En de vraag
het systeem is,
wel, is
natuurlijk ook zo ingericht dat je moet zitten en luisteren. En het is ook wel saai.
Ja.
Vaak.
Ja.
Het is niet echt gemaakt voor een brein wat meer prikkels nodig heeft. Of
nee, dat klopt.
Alles wat leuker verpakt is of spannender.
Ja, ik vind dat af en toe heel frustrerend hoor. Als ik mijn cliënten zie met ADHD, dan gun ik ze dat op school. Want dat is ook zo flauw, die schoolvakken. Dat zijn ook helemaal niet de dingen die leuk zijn voor een ADHD-brein.
Nee.
En dan denk ik, dan hebben we hele creatieve mensen met een hele hoop mogelijkheden. Heel oplossingsgericht vaak en geïnspireerd. Maar die dingen, daar geven we geen cijfer voor. Of die worden niet getoetst. Of die doen er niet toe. Terwijl die doen er natuurlijk wel toe in het leven. Maar nog niet op de basisschool. En ook niet op de middelbare school. Dus dat betekent dat je tot je 18e soort vast zit in de dingen die niet jouw talent laten zien.
Nee.
Dat is echt heel flauw.
Terwijl, en we gaan het straks ook nog even over hebben. Ze hebben juist ook heel veel positieve kwaliteiten.
Ja.
Toen ik wij zijn collega's geweest aan de UvA. En toen ik daar werkgroepen leidde, toen merkte ik dat de studenten met ADHD de allerleukste vragen stelden en de meest creatieve oplossingen hadden.
Ja.
Maar daar is gewoon niet altijd de ruimte voor.
Nee, nou dat is niet waar je je cijfer op krijgt op de middelbare school.
Precies.
Nee, dat is echt heel
vaak ook niet bij je studie.
Nee, klopt. Nee, dus dat is één gevolg. Mm-hmm. De school of studie.
Ja.
Werk ook. Financieel kan ook heel ingewikkeld zijn. Geld uitgeven is heel direct belonend. Het is heerlijk om iets nieuws te kopen. Dat is precies wat een ADHD-brein heel fijn vindt. Om een directe beloning te hebben. In plaats van te sparen om je belastinggeld te kunnen betalen aan het eind van het jaar. Dat is echt ontzettend lastig. Precies voor dat brein. Dan kan je heel gemakkelijk in geldproblemen kopen. Omdat je meteen van alles hebt gekocht. Terwijl je dat geld eigenlijk misschien nodig had voor iets wat helemaal niet zo leuk is. Ook het doen van administratie is nou niet het soort taak wat een ADHD-brein vaak leuk vindt. Tenzij dat nou net je passie is, dan weer wel natuurlijk. Dus financiën is ingewikkeld. Ja. Maar ook sociale relaties kan ontzettend ingewikkeld zijn.
Ja, want hoe zit dat? Bijvoorbeeld vriendschappen?
Ja, nou er zijn ontzettend veel executieve functies nodig voor sociaal contact. En wat je ziet, tenminste dit is wat ik vind. Ik vind mensen met ADHD vaak hele leuke mensen. We kunnen vaak heel enthousiast zijn. En authentiek zie je vaak ook. Eerlijk. Hè, impulsiviteit kan ze soms ook in de weg zitten. Want dat betekent dus dat je het al hebt gezegd voordat je hebt bedacht, dit is misschien eigenlijk niet handig.
Je blurt de dingen uit. Je denkt later, waarom zei ik dit?
Ja.
In deze context.
Maar dat maakt mensen ook authentiek.
Ja.
What you see is what you get. Dit is het gewoon. Dat vind ik allemaal hele leuke. Direct ook. Vind ik allemaal hele leuke eigenschappen.
Ja, ik ook.
Ja. Maar de tegenhanger is dat dus mensen met ADHD maken vaak heel gemakkelijk vrienden. Maar het onderhouden van die vriendschappen, daar zijn vaak executieve functies voor nodig. En je ziet dus ook dat dat vaak moeilijker is. Dus het aangaan van het contact en die eerste verliefdheid die er ook in vriendschappen kan zijn. Hè? Dat gaat vaak heel goed. Maar dan het onderhouden ervan, dat is ingewikkelder. Wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld attent zijn. En dan bedoel ik bijvoorbeeld ik weet dat jouw oma net is overleden. Dat ik je af en toe app met, hoe is het nu? Gaat het wel goed met je? Kan ik iets voor je doen? Of als ik je weer zie, te bedenken, jouw oma was net overleden. Goh, hoe is het eigenlijk? Hoe was de begrafenis? Heeft echt met attent zijn te maken. Maar dan moet je dus heel erg goed alles onthouden de hele tijd. Nou, dat is dus precies wat ingewikkeld is.
Ja, dus je kan nog wel de motivatie hebben om attent te zijn. En diegene zit natuurlijk als persoon wel in jouw hoofd.
Ja.
Maar je hebt gewoon de skills niet om daarover na te denken. ja, dat herinneren en dat te plannen, als het ware.
Ja, precies.
Om dat contact te onderhouden.
Ja, en dat is dus het flauwe. Ja. Dat, misschien maakt dat dan de indruk dat het je niet kan schelen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En wat je dan vaak ook ziet, is dat op het moment dat iemand zich dat realiseert met ADHD. Van, oh, ik ben vergeten. En dan kunnen ze zich meteen heel rot voelen over zichzelf. Dus dat is echt zoiets waar dan die emotieknop op aan kan gaan.
Ja, die schuld en die schaamte daarover.
Ja. Ja, en boosheid op zichzelf vaak. Mm-hmm. Dat je iets bent vergeten te vragen of te zeggen. Maar ook bijvoorbeeld iets meebrengen naar iemand. Of verjaardagen onthouden. Van dat vergt allemaal nogal wat executieve functies. Ja. En ook luisteren naar wat iemand zegt. Want hoe leuk je vrienden ook zijn, niet alles wat ze aan je vertellen is interessant voor jou.
Om er dan toch bij te blijven, dat is een wat moeilijkere taak voor iemand met ADHD.
Ja. Ja, dus er zijn echt een aantal dingen die lastig kunnen zijn. Als je ook hyperactief bent en impulsief, nou, dan moeten mensen dat ook kunnen hebben. Hè, want dat betekent dus dat er veel van jou is in de ruimte.
Ja,
hè? Dat
dus jij moet ook geaccepteerd worden door de mensen om je heen.
Dat klopt.
Ja, dus er wordt iets meer gevraagd van de omgeving.
Nou, het kan zijn dat mensen dat leuk vinden. Ik hou daar wel van.
Ja.
Maar het kan ook, er zijn ook mensen die dat te veel kunnen vinden. Ja, ja.
En in liefdesrelaties?
Geldt eigenlijk hetzelfde. Daar geldt eigenlijk hetzelfde.
Maar dan ben je wel meer in de nabijheid van de ander. Dus dan heb je natuurlijk minder last van het niet attent zijn. Of bedoel je dan meer romantische moves, zeg maar, die dan ontbreken?
Ja, dat kan. Nou, er kunnen heel goed luisteren. Romantische moves zijn, maar die zullen dan vaak impulsiever zijn in het moment.
Ja.
En niet zo vooropgezet. Nou, dat hoeft misschien ook helemaal niet. Maar ook in een relatie, ja, wil je eigenlijk wel dat de andere het onthoudt. Als jij vandaag je sollicitatiegesprek had en zegt, hey, hoe ging het bij je gesprek, of vanuit zichzelf interesse toont in datgene wat jou bezighoudt. En nou ja, dat moet dus maar net in iemands hoofd opkomen. En dat moet in je werk, dat moet je onthouden. En dat is soms echt moeilijk voor mensen met ADHD.
Dat kan teleurstellend zijn voor een partner.
Ja. Hè, dus dan kunnen ze ontzettend leuk zijn in het contact. Maar dan kan het zijn dat het vooral over hen gaat. Want dat komt dan vanzelf in hun hoofd op. En niet zozeer van, hey, hoe was het nou bij jou? Of wat doe jij nou eigenlijk? Hoe zit dat bij jou? Waar dan aandacht en interesse voor nodig zijn.
Mm-hmm. Ja. Ja, dus dan ontbreekt die wederkerigheid een beetje.
Dat kan.
Ja, ja. Dat kan.
Ja. Dat zal ook heel erg van de staat van zijn afhangen. Ja. En die emoties kunnen het ook soms moeilijk maken. Hè? Dat zeker aan het eind van de dag, als die emmer al vol zit, dan kan het dus zijn dat de emoties van iemand met ADHD wiebeliger zijn. Mm-hmm. Dat het gemakkelijker boosheid uitkomt of irritatie. Of, nou ja, of dat er altijd boodschappen worden vergeten als iemand boodschappen gaat doen. Dus dat je de pasta zonder saus eet.
Dat is frustrerend voor een partner.
Ja.
Ja. Ja. Daar wil je ook wel eens op de ander kunnen rekenen. En dat lukt dan niet.
Ja, ja.
Ja. Ja, want ik wil het eigenlijk ook nog even met je hebben over die talenten. Want we vinden allebei mensen met ADHD hartstikke leuk. We gaan er graag mee om. En ja, wat zijn nou over het algemeen dan hun krachten en hun sterktes? Want ze hebben ook hele positieve eigenschappen die misschien wat minder voorkomen in de neurotypische populatie.
Ja, ja, nee, dat klopt. Ja, wat je net al zegt, ik vind mensen met ADHD ontzettend leuk. Ik verzamel ze graag om me heen. Een van de dingen die ik heel leuk vind is dat mensen met ADHD een heel creatief brein hebben.
Ja.
Juist denk ik omdat ze zo associatief zijn en hun gedachten alle kanten op gaan, belanden ze ook op plekken waar neurotypische mensen niet belanden. Dus dat betekent dat ze vaak net met een inzicht komen of een hoek komen die je als neurotypisch persoon niet had zien aankomen.
Waar niemand nog aan had gedacht.
Ja. En misschien wel waarbij je in eerste instantie denkt, hé, hoe heeft dat er nou iets mee te maken?
Ja. Hè? Maar als je er iets langer over nadenkt, denk je, hey, ja, dit is het.
Ja, nou, en dat betekent dus ook dat deze mensen, nou ja, wat je ook vaak is dat ze zien dat ze heel gedreven zijn en veel ondernemingszin hebben. Nou ja, je kan natuurlijk heel mooie nieuwe dingen bedenken waar je een onderneming op kan bouwen.
Ja,
hè? Dus,
heb je ook durf voor nodig.
Nou.
En ja, misschien moet je ook een heel klein beetje impulsief zijn of minder geremd zijn om ondernemer te zijn, om iets te doen wat nog niemand heeft gedaan.
Ja, dat klopt.
Iets te bedenken wat nog niemand ooit heeft bedacht.
Ja, ja, en daarvoor te durven gaan. Nou, dat is ook wel iets wat erbij hoort. En ergens zou je kunnen zeggen van dat jezelf overschatten komt daarin dan eigenlijk wel ten goede. Want dat betekent dat je het ook gaat doen. He, dus het, nou ja, ik vind het ook heel leuk dat het vaak hele ondernemende mensen zijn. Ook actieve mensen. He, misschien niet altijd, want op het moment dat het brein op is gegaan, dan is er een vermoeidheid. Maar op het moment dat je mensen ziet in goede stemming, zeg maar. Ja. Dan,
binnen iets wat ze leuk vinden en wat ze belangrijk vinden.
Precies.
Dan knallen ze ook
gaan
echt.
Ze ervoor. Ja. Ja, dus dat vind ik ook heel leuk. Nou, ik noemde net al eerlijkheid. He, en daarmee ook authenticiteit. Van ja, op het moment dat je heel impulsief bent, is het ook moeilijk om dingen verborgen te houden over jezelf. Dus wat ik vaak heel leuk vind, is dat het hele open mensen zijn.
Ja.
Die veel van zichzelf laten zien.
Geen dubbele agenda of dat je tussen de regeltjes door moet lezen. Dat ja, ja. Wat je net al zei, what you see is what you get.
Ja, ja,
en dat is heel prettig en heel veilig.
Dat is heel veilig. Ja, ja, dat klopt. Dat is heel veilig. En ik vind zelf ook directheid een hele prettige eigenschap. He, dus niet met allemaal woorden en allerlei Wollige, boodschappen die verstopt zijn ergens. Maar gewoon, nou, het wordt meteen op tafel gelegd. En dan kun je, nou, dan kan je er ook wat mee.
Ja.
Dat vind ik zelf hele prettige eigenschappen.
Ja, dat is heerlijk.
Ja. Ja. Ja, oh, en enthousiasme moet ik er ook wel bij zeggen. En het enthousiasme en de gedrevenheid samen. Ik denk dat die nou ja, eigenlijk iedere groep mee kunnen trekken, zeg maar. Dat is juist heel motiverend voor de mensen om hen heen.
Hoe zijn mensen met ADHD in een leiderschapspositie?
Oh, dat vind ik heel ingewikkeld om te zeggen. Daar moet ik me een voorstelling van maken. Dat is niet echt evidence-based wat ik daar dan over vertel. Maar ik denk enthousiasmerend.
Mm-hmm.
Maar ook een tikkie chaotisch.
Ja.
Maar ik denk eigenlijk al deze dingen. Enthousiasmerend, creatief, motiverend. Ik denk dat je dat allemaal wel dan terug zou zien. Ja. Maar dat het ook fijn is als daar iemand naast zit die af en toe zegt van, oh wacht, maar er stond nog iets anders op de agenda waar we het ook nog even over moeten hebben.
Ja, dat iemand je af en toe even terugtrekt.
Ja, 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 en die af en toe eventjes de structuur erbij pakt en de organisatie. Mm-hmm. Ja, nou en of.
Je luisterde naar het eerste gedeelte van het tweeluik over ADHD. In deel 2 praten Bianca en ik verder over hoe de diagnose ADHD wordt vastgesteld. Ook gaan we in op wat je zelf kunt doen om om te gaan met je ADHD en hoe je omgeving je hierbij kan helpen. Kun je niet wachten tot deel 2? Dan kun je op de podcastpsycholoogclub.nl luisteren naar een rollenspel tussen een therapeut en haar cliënt, waarin zij samen, Bianca en ik dus, planningsvaardigheden oefenen. Als je wil, kun je zelf ook meedoen met deze oefening.